Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaak van Mariska Peters uit 2015. In de nacht van 8 op 9 februari van dat jaar verdween de 21-jarige vrouw nadat ze gehaast de deur uitging. Pas 2 weken later werd haar lichaam gevonden, gedeeltelijk ontkleed, in de Hatertse Venne. Ze was verkracht en gewurgd. En haar lichaam was bedekt met mos en takken. Uiteindelijk bleek de dader wel heel erg dicht bij de zaak betrokken te zijn. Wat er is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor haar dood, vertel ik je zo meteen. Dit is een zaak die ik als suggestie heb ontvangen via Instagram. Wil je ook een specifieke zaak horen? Laat het mij dan weten onder de post op de Instagrampagina @alsdedood_podcast. Daar zal ik ook de foto's en beelden die bij deze aflevering horen plaatsen. Deze aflevering is in samenwerking met CareYourCurls.com. CareYourCurls verkoopt 100% zijde satijnen kussenslopen en slaapmaskers. Wil jij heerlijk slapen terwijl je je huid en haar verzorgt? Shop dan nu met extra korting met de speciale kortingscode ALSDEDOOD op de website www.careyourcurls.com. Kijk voor meer informatie in de show notes. Laten we beginnen. Mariska woont bij haar ouders in Nijmegen. Op 8 februari 2015, rond 11:30 avonds, vraagt ze haar moeder of ze even naar haar kamer wil komen. Ze moet de volgende ochtend vroeg werken bij de Action, maar ze vertelt haar moeder dat ze met een vriendin naar het ziekenhuis moet. Haar ouders vertrouwen haar volledig en geloven dan ook dat haar vriendin haar hulp nodig heeft. Mariska vertrekt rond 12 uur met haar eigen auto, een zwarte Fiat Punto. Als haar moeder de volgende ochtend opstaat, is haar dochter niet in haar kamer. Ze is nooit thuisgekomen die nacht. Ze vermoedt dat Mariska bij haar vriendin is blijven slapen en vanuit daar direct naar werk is gereden. Ze sturen haar een bericht, maar horen niets van haar terug. Totdat ze ineens in contact komen met de vriendin waarvan Mariska had gezegd dat ze die avond mee samen zou zijn. Mariska was niet op haar werk. Ze was dus ook helemaal niet bij haar vriendin blijven slapen. Die vertelde namelijk dat Mariska haar om 11:40 die nacht ervoor een bericht had gestuurd met de tekst: "Schat, ik moet nu even naar een collega, daar loopt het niet echt lekker mee. Ik heb gezegd dat ik met jou even naar de dokter moest." Wat was Mariska van plan die nacht? Met wie had ze afgesproken en wat was er aan de hand? Haar ouders geven de 21-jarige vrouw als vermist op. Maar vanwege haar leeftijd wordt het niet opgepakt als een urgente vermissing. Haar signalement wordt wel gepubliceerd door de politie, maar omdat ze er ook van uitgaan dat het te maken kan hebben met een vrijwillige verdwijning, wordt er geen grootschalig onderzoek opgezet. Het rechercheteam gaat wel van start met het horen van vrienden en familie van Mariska. Van een vriendin krijgen ze te horen dat Mariska had verteld dat ze snel geld kon verdienen met het afleveren van pakketjes. In een WhatsApp-bericht op 8 februari 2015 zegt ze dat ze geld nodig heeft en nog maar €25 voor de hele maand heeft. Vervolgens zegt ze dat ze voor 1 keer rijden €300 kan krijgen, maar dat haar vriend het dan uit zal maken met haar. Eigenlijk zouden ze dus €600 krijgen, maar het geld moest ze delen met een ander persoon. Ze wist niet wat er in het pakketje zou zitten, alleen dat het wel om drugs ging. Mariska en haar vriendin hebben hier rond 10 uur die avond nog over gesproken. Een paar uur voordat Mariska dus uit huis ging met een leugen. Het was dus mogelijk dat ze die avond uit huis is gegaan om die €300 te verdienen. Maar het was niet duidelijk voor de politie met wie ze dat ging doen en waar het precies om ging. Op 10 februari wordt de zwarte Fiat Punto van Mariska gevonden, nabij de woning van haar ouders. De auto was niet afgesloten en voor de bijrijdersstoel lag Mariska haar tas met haar spullen, waaronder haar portemonnee en pinpas. Haar telefoon en sleutels zijn echter nergens te vinden. nog zorgwekkender, achterin de auto liggen twee delen van een afgebroken lemmet van een mes. Er was niets voor Mariska om een mes bij haar te dragen en niemand had deze dan ook eerder gezien in de auto. De auto is overgebracht naar de forensische opsporing in Elst. Maar omdat het om een niet-urgente vermissing ging, is deze niet direct onderzocht. De politie onderzocht namelijk ook het scenario waarbij Mariska mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Haar auto werd gevonden in de buurt van een kanaal en in combinatie met de verhalen over haar geldnood en het afleveren van pakketjes is het voor het rechercheteam een nogal geloofwaardig scenario. Er wordt daarom besloten om op en langs het Maas-Waalkanaal met een sonarboot te zoeken. Maar daar werd niets gevonden. Er melden zich twee getuigen bij de politie en verklaren dat zij Mariska op maandag 9 februari rond 7:15 s'avonds nog hebben gezien. Zij zaten samen in een auto en naast haar zou een jongen met een wit petje op hebben gezeten. Al stilstaand bij een verkeerslicht zouden zij naar Mariska hebben gezwaaid en zou zij hebben teruggezwaaid. Beide getuigen verklaren zeker te weten dat het om Mariska ging, want zij kenden haar van haar werk bij de Action en wisten ook zeker dat het om 9 februari ging. De politie heeft onderzocht of het vriendje van Mariska de jongen met het petje kon zijn geweest. Hij heeft verklaard dat hij inderdaad een wit petje heeft, maar dat hij deze voor het laatst op 7 februari heeft gedragen, nadat hij en Mariska met vrienden zijn gaan zwemmen. Hij verklaart dat hij op de weg terug naar huis deze pet heeft gedragen en dat hij rechts voor of rechts achter in de auto heeft gezeten. Het had sowieso niet op 9 februari kunnen zijn geweest, want hij is de dag ervoor naar de kazerne in Oorschot vertrokken. Dus ook deze tip leverde niets op. Vanaf 13 februari beginnen familieleden van Mariska flyers te verspreiden, om zo aandacht te vragen voor haar vermissing. Zij waren er op dat moment van overtuigd dat ze was ontvoerd en besluiten zelf actie te ondernemen in de hoop naar nieuwe informatie. Een week nadat de auto is gevonden, is het voertuig volledig onderzocht door de forensische opsporing. Aan de buitenzijde van het portier, aan de linkervoorzijde en aan de rechterkant van de passagiersstoel zijn hierbij bloedsporen gevonden. Het was erg weinig bloed en daarom moeilijk te zien met het blote oog. De sporen zijn doorgestuurd voor DNA-onderzoek, maar dat duurde uiteindelijk een aantal weken. In de tussentijd is het rechercheteam meer aandacht gaan besteden aan de directe omgeving van Mariska. Daarbij viel één persoon direct op, de broer van Mariska's vader, Johan. De oom zat op dat moment in een TBS-kliniek na een straf uit 2004 voor het seksueel misbruiken van zijn dochter en het mishandelen van zijn vrouw, en zat in de laatste fase van zijn behandeling. Ook in 1985 en 1990 is hij al eens veroordeeld voor verkrachting. Hij woonde in het begeleid wonen gedeelte van de pompkliniek in Nijmegen, wat betekende dat hij het kliniek niet zomaar mocht verlaten. Alles werd geregistreerd door middel van pasjes, die gescand moesten worden bij vertrek en terugkeer. Hij had wel meer vrijheden en kwam dan ook regelmatig bij Mariska haar ouders thuis. Hij werkte, had een vriendin en probeerde terug te keren in de maatschappij. Wel bleek Johan een alibi te hebben voor de nacht van 8 op 9 februari. Het weekend voor haar vermissing is Mariska met haar vriend op het graf van haar opa geweest bij begraafplaats Jonkerbos. Haar vriend vertelt de politie dat haar oom Johan ook op de begraafplaats was en dat hij de twee even alleen heeft gelaten om het graf van een ander familielid van hem te bezoeken. Bij terugkeer van de begraafplaats zag hij dat de auto op een andere plek stond en merkte hij aan de houding van Mariska en haar oom dat ze schrokken van zijn aankomst. In paniek ging zelfs de toeter af toen ze uit de auto sprongen. De vriend vond het wel vreemd, maar wist de gebeurtenis niet zo goed te plaatsen. Oom Johan was erg bezorgd over zijn nichtje en dat liet hij duidelijk merken tijdens de verhoren. Hij vertelt dat hij haar meerdere berichten heeft gestuurd en haar heel graag wil vinden. Als hij dan wordt gevraagd zijn telefoon af te geven, doet hij dit ook zonder problemen. Hij wil graag meehelpen aan het onderzoek, alles om zijn nichtje te vinden. Het rechercheteam onderzoekt zijn telefoon en vindt hierbij een nog niet verzonden bericht die Johan is vergeten te verwijderen. Het bericht is aangemaakt op 7 februari om 2:05 s'nachts en er staat het volgende in. Mariska, sst, ik moet iets wegbrengen en halen. Ik krijg daar 500 voor, maar kan niet op de fiets. Het ophalen is in Malde en dan naar Bergendal afgeven. Ik weet niet of jij dat kan, en als je het kan en je kan me oppikken, dan krijg je van mij €250, ieder de helft. Maar je mag er met niemand, maar dan ook met niemand over praten. Zelfs niet met je vriend. Je hoeft alleen maar mij af te zetten en weer terug te brengen. Snel verdiend, toch? Maar ik kan het niet op de fiets doen. Ik vertrouw alleen jou. Ik moet iets ophalen en dan weer afgeven. Jij kan wachten in de auto en dan heb je €250 verdiend. Maar ik wil geen risico lopen, dus je mag er met niemand over praten. Dit kan ik 1 keer in de 2 weken doen. Dus betekent dat jij ook iedere 2 weken €250 kan verdienen. Als hij hiermee wordt geconfronteerd, zegt Johan dat hij het bericht niet heeft opgesteld. Toch heeft niemand anders toegang tot zijn mobiele telefoon en alleen hij kent de pincode ervan. Dat vond de politie dus niet zo geloofwaardig. Op 19 februari, 11 dagen na de vermissing, is er nog steeds geen enkel teken van leven van Mariska. Wel krijgen ze de telefoongegevens van Mariska binnen. En hebben ze eindelijk een zoekrichting. Mariska's telefoon heeft op 8 februari van 9:50 s'avonds tot 9:55 de mast in de buurt van de woning van haar ouders aangestraald. Hierna is ze van huis vertrokken en heeft haar telefoon aan verschillende zendmasten in de buurt van de Wezenhof in het zuiden van Nijmegen aangestraald. Om 3:10 die nacht is haar telefoon uit het netwerk gegaan, in de buurt van de Hatertse Venne. Uit de telefoongegevens van Johan werd duidelijk dat ook zijn telefoon dezelfde zendmast had aangestraald als dat van Mariska. Het leek er dus op dat zij die nacht samen waren en hij op dezelfde locatie was toen haar telefoon uitging. Maar de politie komt er al snel genoeg achter dat de pompenkliniek op 7 minuten rijden is van de Hatertse Venne. Was het mogelijk dat hij gewoon thuis was die nacht, maar dat zijn telefoon toch die specifieke zendmast had aangestraald? Op 22 februari ontvangt de politie een telefoontje van de Stichting Reddingshonden RHWW, omdat zij verschillende verzoeken hebben gekregen om een zoekactie op te zetten. Er is toen aangegeven dat er ook gezocht moest worden in de Hatertse Venne, omdat daar dus haar telefoon voor het laatst aan heeft gestaan. Er worden in totaal zo'n 45 honden ingezet en opgesplitst in verschillende groepen om zo het hele gebied af te kunnen zoeken. Vlak bij de nabijgelegen parkeerplaats aan de oude Nijmeegse weg in Heumen wordt er een levenloos lichaam van een vrouw aangetroffen. Zij ligt met haar gezicht naar beneden en is gedeeltelijk ontkleed. Haar lichaam is onder een laag van mos en takken verborgen. Als de politie op locatie komt, treffen ze er een jonge vrouw aan en vermoeden dat het inderdaad om Mariska gaat. Aan de hand van haar tatoeages is dit vrij snel bevestigd. En diezelfde avond nog krijgen haar moeder en vader te horen dat het om een 21-jarige dochter gaat. En dat ze hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met een misdrijf. Mariska is aangetroffen zonder broek en onderbroek, maar ze had wel nog haar schoenen aan. Onder haar nek lag een bontje, precies een soortgelijk bontje dat ze aan haar jas had gehad. Maar juist haar jas werd niet gevonden. 2 dagen later wordt sectie verricht door een forensisch patholoog. Mariska is overleden als gevolg van wurging en heeft aan beide benen krassen en wonden die passen bij het bewegen langs takken en doorns. Dit heeft ze waarschijnlijk na haar dood opgelopen. De soort van uitgegaan dat haar lichaam is verplaatst nadat ze is vermoord. In diezelfde omgeving, ongeveer 30 tot 35 meter van Mariska's lichaam vandaan, wordt door een speurhond het heft van een mes gevonden. De politie legt gelijk een verband met de lemmetdelen die zijn aangetroffen in Mariska's auto. Is het inderdaad onderdeel van hetzelfde mes? In de wijk in Nijmegen wordt voor Mariska een stille tocht georganiseerd, waar tussen de 500 en 1000 mensen op zijn afgekomen. De tocht vond plaats in de Nijmeegse wijk Neerbos-Oost, waar Mariska met haar ouders woonde. Om 7 uur 's avonds werd er verzameld bij het Kruifkoord, vanwaar de stoet richting het ouderlijk huis trok. Daar lieten mensen kaartjes en bloemen achter, ter nagedachtenis aan Mariska. Daarna ging het naar de plek waar Mariska's auto werd teruggevonden, om zo weer te eindigen bij het voetbalveld. Aan het einde werden de ballonnen en wensballonnen losgelaten en werden er fakkels afgestoken. De gehele familie was aanwezig, waaronder ook de broer van Mariska's vader, Johan. Hij liep voorop, met een ballon en een foto van zijn nichtje op zijn shirt. Voor de politie was het een vrij lastige situatie, omdat hij tegelijkertijd volop werd onderzocht nadat zijn telefoongegevens duidelijk maakten dat hij misschien wel met Mariska samen was die nacht. Haar lichaam was juist gevonden op aanwijzing van de politie, omdat ze het vermoeden hadden dat Johan er iets mee te maken had. Hij had namelijk tijdens een later verhoor als getuige gezegd dat hij niet begreep dat Mariska op de heide is gevonden, omdat daar altijd veel mensen lopen en ook kinderen tussen de struiken lopen. De verbalisanten maakten daarop de volgende opmerking in het procesverbaal. Wij hadden de familieleden nog geen informatie verstrekt over de plaats en de omstandigheden waarop het lichaam is aangetroffen. Toch had het team nog niet voldoende bewijs om Johan als verdachte aan te merken. Maar gelukkig niet voor lang, want de politie krijgt het rapport van het NFI binnen na het onderzoek op Mariska's lichaam. Daarin werd bevestigd dat ze inderdaad door verwurging om het leven is gekomen en dat ze waarschijnlijk is verkracht. Op de bovenzijde van de tong van Mariska is een spermaspoor aangetroffen dat hoogstwaarschijnlijk kort voor of na het overlijden in haar mond is gekomen. Verder zijn er DNA-sporen aangetroffen op verschillende plekken op en rondom haar lichaam. Zo zijn er sporen gevonden onder de nagels van haar linkerhand, haar rechterpols, haar trui en op de bontkraag. Helaas duurde het vrij lang voordat de resultaten van het DNA-onderzoek binnen waren. Het was wel bevestigd dat het gevonden heft hoorde bij de lemmetdelen uit de auto van Mariska. Ook hier zaten DNA-sporen op die werden onderzocht. Oom Johan zijn alibi maakte het de rechercheurs erg moeilijk, want hij was die nacht in zijn woning in het pompkliniek. Een uitdraai van zijn pasje liet dan ook niets vreemds zien. Maar was het mogelijk dat hij vanuit zijn woning een zendmast op iets meer dan 5 kilometer afstand aanstraalt? Na nader onderzoek bleek dat niet te kunnen. En dat betekent maar één ding. Johan had gelogen. Hij kon die nacht van 8 op 9 februari simpelweg niet in zijn woning geweest zijn. En zijn telefoongegevens bevestigden dit. Genoeg voor het rechercheteam om Johan te arresteren dus. Hij werd op 10 maart opgepakt op verdenking van betrokkenheid van de dood van zijn nichtje. Een enorme klap in het gezicht voor de ouders van Mariska. Johan was altijd betrokken geweest bij de vermissing en had haar ouders overal bij geholpen. Hoe had hij zijn eigen familie zo kunnen voorliegen? Na zijn arrestatie is hij direct verhoord over de zaak. Maar Johan heeft niks willen verklaren. Hij heeft vanaf dat moment alleen maar gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. En dat terwijl hij eerst zo behulpzaam was en zoveel mogelijk wilde meewerken. Gelukkig krijgt het team al snel de resultaten van het DNA-onderzoek binnen. En daaruit blijkt dat alle gevonden DNA-sporen overeenkomen met dat van oom Johan. Er zit dus DNA van de verdachte aan de buiten- en binnenzijde van de auto van Mariska, op een lemmetdeel op de bontkraag, op de trui die ze die avond aan had, onder haar nagels en op haar pols. En als laatste in haar mond. Het rechercheteam stelt daarom het volgende scenario op. Oom Johan heeft Mariska gevraagd hem die avond te helpen met het leveren van een pakketje. Zijn telefoongegevens laten namelijk zien dat hij op 8 februari nog met zijn nichtje heeft gesproken, dat de andere persoon voor wie ze het pakketje leveren betrouwbaar is en dat zij haar geld zal krijgen. Om 11:45 spreken zij elkaar weer en Mariska vraagt haar oom via WhatsApp hoe laat ze ongeveer terug zal zijn. Dit is kort voor het moment dat ze haar moeder belt en dat ze zegt dat ze weg moet met een vriendin. Mariska heeft rond middernacht de woning verlaten en heeft ze haar oom opgehaald. Samen zijn ze naar de Haterse Vennen gereden, waar een getuige nog heeft gezien dat om 11:45 op het bospad de auto van Mariska zag. De auto was leeg en stond met de voorzijde richting de doorgaande weg. Johan beweert dat hij zijn woning niet heeft verlaten die nacht en dat het niet mogelijk was voor hem om dit überhaupt ongezien te kunnen doen. Maar uit verder onderzoek blijkt dit gelogen te zijn. En is Johan via een van zijn medebewoners het gebouw uitgeglipt. Deze bewoner verklaart dat Johan hem vertelde dat hij contact had met een meisje met een auto. Kort voor het weekend van 8 en 9 februari heeft hij haar geprobeerd te bellen en heeft verteld dat dit meisje alles voor hem doet en niet zijn vriendin is. Verder vertelt hij dat Johan in de avond van 8 februari voor zijn deur stond en zei dat hij een afspraak had met het meisje met de auto. Hij klom via het raam naar buiten en kwam pas rond 2:30 s'nachts weer terug. Hij belde de man op om te vragen of hij zijn raam wilde openen, omdat hij weer naar binnen wilde. Hij is dus samen met Mariska naar de Haterse Vennen gereden en heeft haar daar waarschijnlijk onder bedreiging van een mes verkracht. Toen ze terugvocht, heeft hij haar gewurgd tot ze dood was en uit paniek haar lichaam verplaatst en verstopt. Vervolgens is de verdachte met de auto van Mariska teruggereden naar de wijk van haar ouders en moest hij daar vandaan naar huis lopen. Johan heeft zijn eigen nichtje verkracht en vermoord. De zaak werd in 2016 behandeld door de rechtbank Gelderland. Hij werd aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag en verkrachting. En de officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 jaar met TBS. De laatste momenten in het leven van Mariska moeten onvoorstelbaar angstig voor haar zijn geweest. Johan heeft Mariska vernederd en haar daarna het meest kostbare bezit, namelijk haar leven, ontnomen. Johan heeft zich daarbij enkel om zijn eigen lustgevoelens bekommerd. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. Na het plegen van dit feit heeft Johan gezwegen, zowel tijdens het politieonderzoek als tijdens het onderzoek ter rechtszitting, over wat hij heeft gedaan en waar hij het slachtoffer heeft achtergelaten. Hij heeft het verdriet gedeeld en over en weer troost geboden en troost genoten van zijn familie. Johan heeft zelfs Facebook-zoekacties georganiseerd, voor opgelopen in een voor Mariska georganiseerde rouwstoet en haar kist naar haar graf gedragen. Hij heeft, met deze laatstgenoemde handelingen in het bijzonder, een groot gebrek aan respect getoond voor zowel het slachtoffer als de nabestaanden die hem hebben geholpen bij zijn reïntegratie in de maatschappij. Hij heeft de nabestaanden, met name de ouders en de broer van het slachtoffer, onbeschrijfelijk veel leed berokkend. Zij zullen moeten leven met de wetenschap dat hun dochter is verkracht en op gewelddadige wijze is gedood door een familielid, dat zich nota bene onder hun troostende arm en in hun huis heeft bevonden nadat het is gebeurd. De rechtbank is daarom van oordeel dat alleen een zeer lange gevangenisstraf op zijn plaats is, waarbij zelfs het strafmaximum van 30 jaar of levenslang is overwogen. Maar de belangrijkste reden om dit niet te doen is dat de rechtbank Johan verminderd toerekeningsvatbaar acht. Uit de rapportage van de kliniek van 2014 volgt dat verdachtes meest actuele hoofddiagnose is dat hij lijdende is aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast kampt hij met middelenafhankelijkheid en een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En naar verwachting van de kliniek zal de persoonlijkheidsproblematiek nooit helemaal verdwijnen. In het meest recente rapport van het Pieter Baan Centrum staat dat Johans middelengebruik een groot risico vormt. Gelet op zijn persoonlijkheidsproblemen bestaat zonder behandeling hiervan een groot risico op terugval in middelengebruik en op gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zonder behandeling wordt het risico op seksueel geweld tegen vrouwen en met name op langere termijn hoog ingeschat. De TBS-maatregel wordt dus noodzakelijk geacht en de rechtbank gaat hierin mee. Johan wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar en TBS met dwangverpleging. Dat is dus 5 jaar meer dan in eerste instantie is geëist door de officier van justitie. De straf komt tegemoet aan de gevoelens van de familieleden van Mariska. Zij hoopte voorafgaand aan de zitting dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep zou gaan als de verdachte behalve TBS niet ook een hoge celstraf krijgt. De familie hechtte niet aan TBS, dat heeft toch geen zin, zeiden ze, en wilde daarom liever een lange celstraf, want in de cel zal hij het moeilijker hebben. De uitspraak van de rechter ontlokte een applaus vanaf de publieke tribune. Tijdens een eerdere zitting bleef Johan zwijgen, waardoor de emoties bij de aanwezige familie en vrienden van Mariska hoog opliepen. Teringleier, ik vermoord je, riep vader Marcel die dag. De parketpolitie moest hem in bedwang houden. Mijn eigen kindje afgepakt, riep de vader, en las op een later moment huilend een slachtofferverklaring voor. Wij vroegen ons al die tijd af wie zoiets verschrikkelijks kon hebben gedaan. Je zat er gewoon bij, zei hij tegen zijn broer. Johan is na het vonnis van de rechtbank niet meer in hoger beroep gegaan. Wat een bizar verhaal is dit, zeg. Dan probeer je je eigen broer te helpen bij zijn resocialisatieproces en zorg je ervoor dat hij ergens terecht kan op het moment dat hij klaar is met zijn behandeling. En dan krijg je te horen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van je enige dochter. In een aflevering van De Zaak van Je Leven wordt er ook verteld dat tijdens het onderzoek expres niet is verteld aan de wijkagenten dat de oom mogelijk betrokken was, omdat het bekend was dat de wijkagenten erg betrokken waren met haar familie. En misschien maar beter ook, want het lijkt mij persoonlijk onmogelijk om rustig te blijven. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het Als de Dood / podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan!